voel mij geen pleaser, alleszins. Ik ben karakterieel, ben ik dat niet. Ik denk bij Ines ook niet. Ik denk dat je mag zeggen tegen mensen als het niet lukt, waarom het niet lukt. Ik vind het altijd belangrijk als burger ook dat mensen weten waarom iets niet kan of waarom het wel kan.
Welkom bij 12 jaar burgermeesterschap. Een gloednieuwe podcast van Veerle Baaiens in samenwerking met NovaVox. Mijn naam is Dien Meert, de host van deze podcast. En 10 afleveringen lang zal burgemeester van Haaltert Veerle Baaiens haar mening en visie geven over haar jaren in de lokale politiek. Vandaag, Veerle, ben je niet alleen te gast, maar heb ik ook iemand speciaal hier in onze studio. En dat is niemand minder dan Ines de Koning. Dag Ines.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Welkom. Ines, jij bent burgemeester van Opwijk en je bent ook nog Vlaams parlementslid voor N-VA in het Vlaams parlement. Maar voor de mensen die jou niet echt kennen, kan je jezelf eens even kort voorstellen?
Ja, je hebt het al... Mijn functie is vernoemd, burgemeester van Opwijk sinds 2021. Wel schepen in Opwijk sinds 2013, dus eigenlijk op dezelfde moment als Veerle in het college kwam in Haaltert als burgemeester... Ja. Werd ik schepen in...
Ik zie Veerle glimlachen.
In onze gemeente. Ja. En sinds 14 ook nationaal mandataris voor N-VA. Okay,
ja, dus je gaat wel al even mee in de politiek, hè?
Ja, ja.
Leuke job?
Ja, politiek is heel boeiend. Ik ben heel blij dat ik het heb kunnen doen. Ook voor alle mensen die ik heb leren kennen. Maar ik ga wel eind dit jaar de politiek verlaten. Dus,
Ja. Is het een primeur? Hebben we de primeur?
Nee.
Oké, geen probleem. Welkom Ines, van harte welkom. Nu Veerle, jij kent Ines ook persoonlijk. Kan je ons eens vertellen eigenlijk waarom je Ines graag te gast had in deze aflevering?
Wel, Ines is burgemeester in Opwijk. Het is een iets kleinere gemeente dan Haaltert, maar toch merk je dat we dezelfde dorpsproblematiek hebben. Dat we als vrouw, denk ik, ook heel erg dichtbij en tussen de mensen staan. En die link, echt die warmte en die energie die we beiden hebben, ik denk dat we het burgemeesterschap een beetje op eenzelfde manier invullen. Ja. Dat we echt wel voor de mensen een engagement opgenomen hebben. Echt voor ons dorp, voor onze gemeente, dat gedaan hebben met hart en ziel. En we verlaten beiden het politiek toneel normaal eind dit jaar.
Dus je hebt toch een band ergens?
Ja. Ze is vandaag jonger dan mij, maar we zijn ongeveer op dezelfde leeftijd burgemeester geworden. Mm-hmm. Dat schept een band, natuurlijk.
Ja, Veerle, ik hoor je zeggen, er is veel problematiek ook in de politiek. Opwijk ligt in Vlaams-Brabant, hè?
Ja.
Wij zijn provinciegenoten. Ik ben van Lennik. Ah. Maar je zegt van, die problematiek... vraag je elkaar dan ook vaak om feedback, bijvoorbeeld? Niet zowel... Misschien privé, maar ook professioneel?
Ja, het is wel zo dat we natuurlijk wel heel dicht qua provincie bij elkaar aanleunen. Hè. Het ligt naast Aalst, dat is heel makkelijk. Maar ook de link is natuurlijk makkelijk dat je ze al eens een mail stuurt. Hoe doen jullie dat daar in die gemeente? We hebben dat ook voorheen al met Tilbeek gedaan. Ook met een vrouwelijke schepen die daar was, inderdaad. Ja. Dus je gaat wel eens provincieoverschrijdend en je neemt makkelijk contact op. Met mensen die dan ook heel vlot communiceren, terugcommuniceren. Want soms stuur je wel diverse mails in, dat zal dat ook wel kunnen beamen, maar krijg je daar nooit antwoord op. En natuurlijk, als je elkaar kan helpen, waarom niet? Ja. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Dat je eens een luisterend oor kan zijn, maar ook gewoon hulp kan bieden of een antwoord op een vraag of een punt dat bij jullie al uitgevoerd is, dat bij ons ook kan gebeuren.
Ik hoor je zeggen, een luisterend oor. Kijk ook terug even naar Ines. Ja, jullie kennen elkaar ook al lang natuurlijk. Ja, Ines, jij zit ook nationaal in de politiek. Veerle, jij hebt nooit echt die ambitie gehad. Maar jullie vullen elkaar dan wel aan, denk ik, ook als mens, ook als persoon. Ja. Los van het politieke. Want de vorige aflevering hebben we ook gesproken, Veerle, over jouw jeugd en dergelijke. Mm-hmm. Maar ik ben nu ook wel eens benieuwd naar onze gast van vandaag. Ja, Ines, hoe ben jij in de politiek gerold?
Ik ben eigenlijk in de politiek gerold via mijn man. Dus dat was een hevige Volksunie aanhanger. En die zei, allee, jij moet dat doen, jij moet daarmee verder gaan. Mijn achtergrond is architect en ruimtelijk planner. Ja. Ik kwam veel in contact...
Dat is totaal iets anders ook, hè?
Ja, maar ik kwam via mijn job wel veel in contact met lokale besturen, met overheden. Hij heeft mij altijd enorm gesteund daarin. Thuis kom ik niet zo echt uit een politiek nest, maar mijn moeder is op jonge leeftijd weduwe geworden. Mijn vader jong verloren. Dus ja, zij heeft al, dat was een hele klus om twee jonge meisjes op te voeden tot zelfbewuste vrouwen. Dus dat wel. Maar ja, om echt politiek te doen, dat was niet meer aan de orde. Dat kwam er niet meer bij. Maar eigenlijk via mijn man en ook via interesse om eigenlijk dingen te kunnen veranderen. En als je iets wil veranderen in de wereld, ja, dan, of in de maatschappij, dan moet je wel op het niveau zitten waar de beslissingen genomen worden. En ja, dat is het politieke niveau.
Ja, dan moet je de kranen kunnen besturen. Ja. Nu, de politiek is ook een harde stiel. Daar hebben we het ook al over gehad in de eerste aflevering. Mm-hmm. Jij staat ook al lang bijvoorbeeld op nationaal vlak ook in de politiek. Merk je die verharding?
Ja, ik merk dat eigenlijk wel, die verharding in de maatschappij.
Ik zie Veerle ook knikken. Ja,
ja, inderdaad.
Lokaal,
ja,
maar ook nationaal. Dus, ja.
Ja, nationaal ook. Nationaal is dat natuurlijk op een ander niveau. Wordt het spel heel hard gespeeld. Dat zijn politiek-strategische spelletjes. Maar dat is minder persoonlijk, zal ik zeggen. Daar is het partijbelang. Hè. Maar op lokaal vlak sta je er heel dichtbij en neem je dat dikwijls toch ook wel wat persoonlijk, ja.
Ja, inderdaad. Lokaal wordt vooral op de persoon gespeeld. En ja, natuurlijk de rol van burgemeester. Als daar een jonge vrouw zit, of een vrouw met ballen, hè, ja, dan wordt dat wel aanvaard. Zeker bij de bevolking, want ik heb dat ook vorige week gezegd. Dat wordt heel warm en ze zijn vaak enthousiast. Maar ja, het is toch nog altijd moeilijk, denk ik.
Om even op die problematiek nog even kort door te gaan. Ines, ik stel jou graag ook even die vraag. Ja, er is heel wat gebeurd ook met Veerle persoonlijk. Ook, ze hebben ook stenen op je auto bijvoorbeeld gesmeten. Wat vind je daarvan?
Ja, Ines? Ik vind dat echt... dat is waanzin eigenlijk, dat men zo ver gaat om iemand die uiteindelijk dat doet vanuit een engagement, die dat goed doet, die dat met overtuiging doet. Ik begrijp dat niet. Dat men zo daarop kan reageren. Ik denk dat dat een soort van afgunst is. Capabele vrouwen die zich smijten, ja, dat wekt blijkbaar bij sommige mensen echt afgunst op.
Verkozen worden is één, burgemeester zijn is twee, maar dan sta je daar voor een hele gemeente en heb je de verantwoordelijkheid om te gaan leiden, om te gaan besturen. En dat is niet altijd evident, hè. Nu, zeker ook in deze politiek harde tijden, is het een uitdaging geworden. Ines, hoe heb jij dat eigenlijk al ervaren, de afgelopen legislatuur, zowel als schepen en dan nu als burgemeester?
Wel, dus ik wist dat ik na 2 jaar burgemeester ging worden. Ik had er op dat moment al 8 jaar schepencollege op zitten.
Maar de moeite.
Ik dacht echt van, de stap gaat klein zijn. En ik volgde al heel wat dossiers op. En ik kende ook heel wat dossiers inhoudelijk in de gemeente. Ook dossiers die niet echt mijn bevoegdheden omvatten. Dus ik dacht, ja, kijk, dat gaat wel lukken. Maar de stap is eigenlijk enorm. Je kan dat niet vergelijken, schepen tegenover burgemeester. Want
nee,
opeens, het is een enorme stap. En ik hoorde dezelfde reactie bij collega's die eerst schepen waren en nadien burgemeester, die ook dachten van, ja, ik zit al in dat college, ik ken de materie, dat gaat wel meevallen. Maar die ook zeggen, je weet dat maar pas als je erin zit of als je het dan zijt, wat het verschil is. Dus terwijl je als schepen eigenlijk je verantwoordelijkheid omvat vooral je eigen dossiers.
Ja.
Hè,
zeker.
Ja, als burgemeester word je ineens verantwoordelijk voor heel die ploeg, voor heel die gemeente, ook vooral dat personeel eigenlijk, als organisatie. Want je kan maar iets realiseren als je ook de administratie vlot werkt en dat uitvoert wat je als politiek beslist. En bij uitbreiding eigenlijk voor de hele bevolking van je gemeente. Ja.
Nu Veerle, het is helemaal ook niet gemakkelijk natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, laat ons eens kijken naar een concrete zaak binnen ook elke gemeente. Dat is altijd een meerjarenplan, hè? Nu, jij hebt 12 jaar, of toch bijna 12 jaar nu, as we speak, afgerond. Vind je zelf dat je geslaagd bent als burgemeester nu?
Ja, van jezelf. Ik ben een kritisch persoon, hè. Dus de perfectie die je van jezelf eist, mag je nooit van een ander eisen, hè. Maar van mezelf mag je die dan wel toch wel eisen. En dan zeg je, ja, ik heb het heel graag gedaan. Ik ben ook zeer blij dat ik het gedaan heb. En het meerjarenplan op zich, dat we uitgewerkt hebben, dat is zeer goed uitgevoerd. Op een paar dossiers na, die door andere omstandigheden, maar niet specifiek door administratie of door de ploeg in het water vallen. Er zijn coronajaren geweest, jammer genoeg. Dus daar hebben we een beetje tijd verloren. Dat zijn allemaal omstandigheden waar je niet bij stilstaat in een eerste legislatuur. Mm-hmm. Of überhaupt bij stilstaat, dat dat kan gebeuren. Dus ja, hier en daar is er wat vertraging, maar het loopt. Het meeste van het meerjarenplan is uitgewerkt, die acties. Maar het is toch wel een handsparcours naartoe dat zeer veel energie vergt van een burgemeester. Zoals Ines ook aanhaalde, die ploeg op de rails houden. Iedereen een beetje het licht in de ogen gunnen is zeer belangrijk. En soms moet je ook een cordatenrol kunnen spelen, een aimabele rol, met één doel voor ogen. En dat is, wat is het algemeen belang?
En constant pleasen toch ook, denk ik, soms. Want de mensen op straat hebben soms toch een idee van, oh, ze trekken er zich allemaal niks van aan, die politici in het algemeen dan.
Op zich heb ik daar geen... ik voel mij geen pleaser, alleszins. Ik ben karakterieel, ben ik dat niet.
Ik denk
bij Ines ook niet. Ik denk dat je mag zeggen tegen mensen als het niet lukt, waarom het niet lukt. Ja. Ik vind het altijd belangrijk als burger ook dat mensen weten waarom iets niet kan of waarom het wel kan. En het is ook zeer belangrijk om te blijven luisteren en te weten, oké, moeten we hier naar een compromis gaan. Ja. En die compromis moet je zoeken, denk ik.
Ik zie Ines ook knikken. Je bent het ermee eens.
Ja, klopt. Wat Veerle zegt, ja. Het is een moeilijke oefening, maar het is niet omdat je de mensen zegt wat ze willen horen, hè. Dus en zogezegd pleasen, dat je eigenlijk die realisaties kan doen, hè. Dus het is echt wel op een andere manier. En ik ben ook voorstander om correct antwoorden te geven aan de mensen in alle transparantie.
Zonder poespas erom.
Zonder poespas.
Niet te veel wol.
En ik heb daar ook veel appreciatie voor gekregen, ook altijd van de burger. En mensen die zeggen, kijk, ik ben zoveel keer bij u geweest. Dan heb je gezegd, dat kon niet om die reden. En dan heb je mij direct geholpen. Dus mensen appreciëren dat. Ja. Dat je consequent, kordaat, correct handelt.
Veerle, ik hoorde het jou daarnet ook al zeggen, de coronacrisis is er ook tussen gekomen, ook een gezondheidscrisis. Maar wat was eigenlijk dan de impact voor Opwijk? En hoe heb jij dat dan beleefd, ook als schepen en dan misschien ook nog een restant als burgemeester?
Ja, ik ben eigenlijk burgemeester geworden tijdens corona. Hè. Dus de crisis was in maart begonnen, in december werd ik burgemeester. Ja, ik vond dat best wel heftig. Ja,
alles valt op je schouders, hè, in één keer.
Ja. Ja. Ik herinner mij teamsvergaderingen waarbij we klassen moesten sluiten, uitbraken in rusthuizen. Ik hoop echt dat die tijd achter de rug is, dat dat niet meer terugkomt. En ik heb ook op het gemeentehuis al gezegd, stel dat dat terugkomt, we gaan echt wel niet meer in de rusthuizen zo'n beleid voeren zoals dat ze ons eigenlijk hebben doen voeren. Ik vond dat soms onmenselijk. Ja.
Neem je soms van die zaken mee waarvan je zegt van, goh, dat is nu echt een heel moeilijk dossier en krijg het precies maar niet opgelost. Neem je dat mee naar huis?
Toch wel. Wij hebben een zware brand gehad in Opwijk in april 21, als ik eigenlijk een goede 3 maanden burgemeester was. Dat was een appartementsgebouw met 36 appartementen. De dakverdieping, 11, die waren volledig weg en het volledige gebouw was onbewoonbaar. Als je dan 's avonds thuiskomt na een hele dag veiligheidsoverleg ter plaatse op de site, beslissingen moeten nemen samen met brandweer en dergelijke, ja, dan kruipt dat toch in je kleren en ben je daar toch ook mee bezig.
En als je nu al terugkijkt, momenteel, Ines, heb je spijt van iets?
Nee, ik heb eigenlijk geen spijt. Nee, ik ben dankbaar voor al wat ik heb kunnen doen en mogen doen. Achteraf denk je soms van... Maar nee, ik denk dat ik het op dezelfde manier zou doen. Ja.
Een heel belangrijk thema in ieders leven in België, maar bij uitbreiding in de hele wereld, was die coronacrisis. We hebben het daar juist ook al even over gehad. Nu is het toch wel een belangrijk thema. Veel mensen zeggen van ja, hopelijk komt het niet terug. Dat denken dan de mensen in de straat. Maar jij als burgemeester, hè, zowel Ines hè, als jij Veerle, jullie staan dan aan het hoofd van een gemeente... Waarbij dat misschien ook veel is gezegd van de gemeentes, ze lossen het wel op.
Ik vond dat een zeer intense periode. En als we zeggen, ja, hopelijk komt dat niet terug, dat zal wel ooit terugkomen, maar in een andere vorm. Welke vorm dan? Zal het gezondheid zijn? Zal het iets met oorlog te maken hebben en andere zaken die op ons afkomen? Ja, mensen zijn ook angstiger geworden. Je voelt dat, zeker na corona. We weten niet altijd wat op ons afkomt. Maar als burgemeester denk ik toch dat we iets meer onze rol daarin mogen spelen. Wij weten wat er leeft binnen een gemeente. Wij weten dat ja, die regels die soms gesteld werden in een zaal, dat het aan. In een rusthuis, ik zou vandaag ook zeggen, menselijk gezien, familie bij mensen die overlijden niet toelaten, dat is onmenselijk.
Dat is hard. Hè?
Dat is hard, niet alleen hard, maar dat doe je niet. Nee. Hè? Mensen nemen dat eigen risico, je bespreekt dat en je zegt, kijk, oké, dat kan, maar dat zijn dingen die toch anders moeten beslist worden. Maar achteraf is het natuurlijk makkelijk gezegd, maar toch denk ik dat de stem van de burgemeesters, die zeer dicht bij inwoners staan, weten wat er leeft, echt op straat, dat die toch wel iets meer gehoord mocht worden, dat we daar een rol konden in spelen die zeker positief was. Een rol provinciaal en een rol dan regionaal. Maar ja, kijk, het is wat is geweest, federaal. En wij hebben ons daar allemaal moeten naar schikken. Maar ik denk niet dat dat een burgemeesterrol is die zo moet uitgevoerd worden.
Ja, eigenlijk als ik je goed beluister, kan ik wel concluderen van ja, er moest misschien wel meer hulp geweest zijn van bovenaf Vlaams federaal.
Op een andere manier, denk ik. Het werd nogal allemaal opgelegd en het werd nogal allemaal doorgestuurd. Hè, en ook moeilijk gecommuniceerd, vond ik zelf. Soms moesten we het zelf met ambtenaren en onze medewerkers van de noodplanning 10 keer lezen, bij wijze van spreken, vooraleer we wisten hoe gaan wij dat nu duidelijk communiceren naar onze mensen.
Want als ik daar even op mag inpikken, een duidelijk verschil dan bijvoorbeeld, jullie zijn alle twee burgemeester, maar het grote verschil is bij Ines, jij bent ook parlementslid geweest, zowel federaal en nu Vlaams, ja, jij kan wel aan bepaalde knoppen draaien.
Goh, eigenlijk op het moment van corona had het parlement ook weinig zeggenschap. Het enige dat wij moesten doen waren die nooddecreten stemmen, maar alles werd beslist in dat fameuze overlegcomité waar de premier, de minister-president en nog een paar en minister Volksgezondheid, die mensen beslisten eigenlijk alles samen met het crisiscentrum, het federaal crisiscentrum.
De virologen dan, Mark.
De virologen,
ja, ja,
ja.
Dus eigenlijk...
Het was weinig democratie eigenlijk op dat moment. Hè. Zoals Veerle aanhaalt, ook lokaal als burgemeester werd je gedwongen in een rol die je eigenlijk niet wou. Hè. Je moest opeens beslissingen nemen die eigenlijk onmenselijk waren. Hè.
Een avondklok en zo.
Ja, ja, inderdaad. Dan moest je met de politie gaan opnemen om die avondklok te respecteren. Ja. Nu, dat is allemaal door politiediensten enzovoort ook uitgevoerd. Maar ja, het was toch wel een zeer hectische tijd. Iedereen herinnert zich nog dat je mocht op een bankje gaan zitten. Mocht je dan met twee zitten, moest je dan alleen zitten, moest je een meter uit elkaar zitten. Het was toch te hek voor woorden. Politiemensen reden dan ook rond en wisten het ook bij wijze van spreken niet meer. En dan mensen zeiden, ja, maar ik heb de burgemeester gezien en de burgemeester heeft dat gezegd of dat gezegd. Maar ja, het was... echt te hectisch, denk ik. En had er in een burgemeesteroverleg ook grensoverschrijdend, gemeenteoverschrijdend afspraak geweest, dan denk ik dat we binnen de regio ook veel sterker gestaan hadden. En de rol van de burgemeesters in Vlaanderen, ik denk dat dat een veel sterkere rol kan zijn dan we vandaag uitvoeren.
Ja. Hopelijk komt er inderdaad nooit meer terug. Binnenkort zitten we dan terug met verkiezingen. Mensen vergeten ook bepaalde zaken niet, ook hoe dat er gehandeld is, waarschijnlijk ook in de coronacrisis. Maar die verkiezingskoorts, Ines, merk je die ook lokaal echt opflakkeren?
Ja, die is toch enorm aan het opflakkeren, ja. Ja.
En dan, in wat vertaalt zich dat dan? Is dat ook de bitsigheid die meer opspeelt of hard to get? Of alleen?
Ja, ieder begint zich zo wat meer te profileren. Ja.
Want je zou denken, lokaal is er meer karakter, meer samenhorigheid dan nationaal is het echt ik tegen een ander. Maar misschien lokaal, zou ik toch zeggen, is meer sfeer, gemoedelijker, maar blijkbaar niet.
Nee. Ik denk juist het omgekeerde, omdat lokaal dat je veel meer betrokken bent hè, dan bij een nationaal mandaat.
Misschien tegen de perceptie in wel dan, zou ik denken.
Het raakt u korter als persoon, zal ik zeggen. Ja. Hè? Dus een nationaal mandaat is ook zeer gestructureerder. Je bent lid van een fractie, je hebt de verdeling van thema's, dat wordt allemaal strak geleid. Dat zijn de partijbelangen enzovoort.
Die moeten worden gevolgd.
Maar lokaal speelt dat veel minder. Gaat het echt over mensen? Hè? Je hoort ook dikwijls mensen zeggen bij lokale verkiezingen, ze stemmen ook meer op een persoon en minder op een partij of op een programma.
Ja, klopt. Ja,
het
klopt,
staat
inderdaad.
Veel dichter bij de mensen en dat maakt dat die verkiezingskoorts toch op een andere manier voelbaar is dan op het nationale niveau.
Ja, jullie dragen wel sowieso voor Haaltert en voor Opwijk een warm hart toe. Hè?
Ja, zeker.
Veerle, de studio is gevuld met warmte.
Ja.
Je kunt er alles mee verwarmen. Ja. Absoluut. Laat ons het dus ook eens hebben over jullie persoonlijke relatie naar elkaar toe. Want los van het politieke, jullie zijn allebei vrouwen. Jullie zijn allebei personen die bewust in het leven staan en politiek geëngageerd zijn. Maar daarnaast, ja, bijvoorbeeld, ik ga het eens vragen aan onze gast, Ines. Wat doe jij graag in je persoonlijke en je vrije tijd?
Ja, de gewone dingen. Ik werk heel graag in de tuin.
Voilà.
Ja, wandelen.
Je hebt de veerle zeker gevonden daar.
Ja, ik doe dat enorm graag. Ja, de gewone dingen. Gaan eten, afspreken met vrienden. De meest gewone dingen van het leven.
Wat we ook in aflevering 1 hebben besproken, of wat ik aan Veerle heb gevraagd, dat is een hele toffe vraag, hoor. Ines, waar mogen we jou voor wakker maken om in het midden van de nacht?
Ah, mij voor wakker maken in het midden van de nacht? Oei, daar...
Veel mensen zeggen zo, pak friet of zo, als ik de lotto heb gewonnen of zo, maar wat is dat bij jou? Vertel het eens.
Oh ja, iets van goed nieuws, van mijn goed omgeving nieuws. Of zo, daar mogen ze mij voor wakker maken.
En via levert de premier.
Ik bedoel mijn persoonlijke omgeving, ja.
Oké, goed. Jullie kennen elkaar ook al een heel tijdje, maar de toekomst is natuurlijk, waar zie je jezelf van over 5 jaar staan bijvoorbeeld? Zowel op professioneel als privévlak, Ines.
Wel, ik hoop dat ik op professioneel vlak dat ik een job kan doen waar ik eigenlijk de dingen die ik echt heel fijn vind aan politiek, zijnde beleid mee bepalen, iets met een maatschappelijke meerwaarde, want dat is ook bij politiek het algemeen belang. Ik hoop dat ik zo'n dingen in mijn nieuwe job kan vinden, ook contact met mensen heb ik enorm van genoten, netwerken. En op persoonlijk vlak denk ik dat ik een rustiger leven zal tegemoet gaan. En daar kijk ik wel positief naar vooruit. Ja.
Veel bezoeken jullie ook vaak, jullie eigen gemeentes. Het is te zeggen, ga jij soms eens naar Opwijk en Ines, ga jij soms eens naar
Ik ga wel eens naar Opwijk, maar ik heb daar vrienden. Hè.
Aha.
Dus daardoor ken ik Opwijk wel een beetje. Maar Ines is altijd welkom in Haaltert natuurlijk. Wij hebben de mooiste wandelwegen van Oost-Vlaanderen. Dus bij deze Ines
bij deze
uitgenodigd om te komen wandelen.
Ja. Nee, voilà, perfect. En natuurlijk ook van, jullie zijn allebei ook bezig. Misschien ook op creatief vlak? Of zijn er nog bepaalde hobby's die je echt typeren, Ines?
Ja, als je politiek doet, ik ben daar ingerold en ineens was had ik 2 mandaten, dan schiet er weinig tijd uit over voor hobby's eigenlijk, jammer genoeg. Maar,
of iets van sport of zo?
Wel, sporten wil ik wel graag meer doen.
Klinkt als een goed voornemen.
Ja.
Dat staat ook genoteerd, hè?
Ja.
Nee?
En in de tuin werken. Ik heb plannen om thuis van alles te herinrichten. Lezen. Ik heb een stapel boeken liggen over heel de jaren die ik nog zou willen lezen.
Om af te ronden wil ik jou graag ook even, de centrale gast nu van vandaag ook, Ines, toch nog even wat dilemma's voorleggen. En die ik ook aan Veerle heb voorgelegd in de eerste aflevering. Dat is zo'n beetje een gewoonte hier in de podcast. En dus eigenlijk, je moet kiezen. Ik ga 2 zaken voorstellen. Je moet kiezen. Hè. Dus stel, nog eens een mandaat als burgemeester of een mandaat als parlementslid. Je moet kiezen.
Ik moet kiezen. Dat is moeilijk. Maar gelet op de situatie waar dat ik in zit lokaal, zou ik dan kiezen voor een mandaat als parlementslid.
Ja, toch?
Ja, toch.
Oké.
Okay. Ja.
Bij velen was het anders. Maar...
burgemeester.
Wat mag ik jou nog toewensen, Ines?
De gewone dingen. Veel geluk in de toekomst, zeker. Ja.
Perfect, goed. Maar dan wil ik je hartelijk bedanken om te gast te zijn. Veerle, jou zie ik zeker volgende week terug, want dan hebben we een nieuwe gast in de podcast. Ines, wil je nog iets zeggen aan de luisteraars?
Ik vond het heel fijn en dank u wel aan Veerle om mij uit te nodigen als gast in deze podcast. En we gaan zeker eens afspreken voor die wandeling.
Ja, op termijn hebben we meer tijd.
Ja,
dus,
perfect.
Ook meer tijd voor elkaar.
Klinkt als een ideale combinatie.
Inderdaad.
Ja. Dames, hartelijk bedankt. En Veerle, tot volgende week.